Goedenavond allemaal. Ik mag jullie welkom heten door de Jongerendienstcommissie en de Kerkenraad bij deze jongerendienst, waar het thema is Zie hoe Jezus leidt voor mij. De dienst wordt vanavond gehouden door dominee Verheuvel uit Berkenwoude. Er zijn nog een aantal mededelingen die ik jullie mag meegeven vanuit de Kerkenraad en ook vanuit de commissie. Na deze dienst zijn alle jongeren hier van harte welkom in het kruispunt om verder te kijken naar de Gospel of John. Dat is een film waar we aan zijn begonnen een paar weken geleden en een hele mooie film om ook verder te kijken. Op donderdagavond 3 april, dat is aankomende donderdag, is er van 7:15 tot 8:15 het stadsgebed. Deze keer niet in de Roomse kerk zoals we gewend zijn, maar hier in onze eigen kerk. Op 1 april, dat is aankomende dinsdag, is het slotavond van de catechisaties. Dat is altijd heel gezellig. Dan sluit je het seizoen af met met wat eten, een patatje, een snackie. En daarna krijgt iedereen nog zijn boekje mee die jullie dit jaar hebben behandeld. Het begint om 6:30 in het kruispunt. En we gaan zo nog zingen. Niet het goede lied staat hier. Er is ook nog tijd en ruimte voor stil gebed. En daarna zullen we de dienst voortzetten zoals op jullie liturgie staat afgedrukt. Een hele fijne dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
In dankbare verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij vanavond het geloof. En ieder van u, van jullie, spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen.
Oh.
Laten wij bidden. Heere God, wat is het liefdevol van U, dat wat er toen gebeurde in Jeruzalem bij Uw Zoon Jezus, dat U dat vanavond ook bij ons kon brengen. Wij danken U, trouwe Vader, dat U ons hier hebt gebracht, in de kerk. Want hier, waar we luisteren naar Uw woord, hier klinken woorden die ons het leven geven. Woorden van genade en vrede. Wie we ook zijn, wat er ook geweest is in ons leven, bij U mogen we tot vrijheid komen en tot waarheid. Wij danken U dat U deze kerkdienst aan ons geeft. Wij danken U dat we Uw woorden in onze eigen taal mogen horen. Zo spreekt U ons aan. En laat het dan zo zijn dat we ons ook aangesproken weten. Laat Uw Heilige Geest zo in ons werken, in ons hart, in onze gedachten, dat we zullen merken dat U heel persoonlijk naar ons toekomt. Om ons heel persoonlijk, wie we ook zijn, te laten delen in de zegeningen van Uw Zoon Jezus Christus. Wij danken U dat we hier ook ongehinderd en in vrijheid mogen samenkomen. En wij bidden U voor broeders en zusters wereldwijd, bij wie dat anders is, die bedreigd en vervolgd worden omdat zij Jezus volgen. En vandaag bidden wij U met Open Doors, in het bijzonder voor christenen in het land Niger, als zij lijden onder de dreiging en de terreur van terroristen, van mensen die het op hun leven gemunt hebben. Bescherm deze christenen daar. Bemoedig hen en houd hen vast in Uw kracht. En wij bidden U ook voor deze mensen die geweld gebruiken tegen christenen, dat U hun hart verandert. Dat U ze overweldigt door de liefde van Jezus. Wij geloven dat U dat kunt. We geloven dat dat tot de eer van Uw naam is, als er steeds meer mensen zijn op aarde die zich buigen voor koning Jezus. Laat dat daar gebeuren, wereldwijd en ook hier bij ons. Of we nu in de kerk zijn of vanuit huis met de dienst verbonden zijn. Heren, laat Uw Zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere, verhoogd worden. Want U hebt het zelf beloofd dat waar Jezus verhoogd wordt, dat U dan mensen naar Hem toe zult trekken. Naar Uzelf, naar Uw hart vol genade en vrede. Daar bidden wij U om, Heere. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze avond in het Heilige Evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 27, vers 11 tot en met 26. Vanuit het thema Zie hoe Jezus leidt voor mij, luisteren wij naar Matteüs 27 vanaf vers 11. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: "U bent de koning van de Joden?" Jezus zei tegen hem: "U zegt het." Toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen?" Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: "Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?" Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: "Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden." Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: "Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten?" Ze zeiden: "Barabbas." Pilatus zei tegen hen: "Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?" Ze zeiden allen tegen hem: "Laat hem gekruisigd worden." Maar de stadhouder zei: "Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan?" Maar zij riepen des te meer: "Laat hem gekruisigd worden." Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: "Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien." En heel het volk antwoordde en zei: "Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen." Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. De Heere heeft zelf tot ons gesproken. Halleluja. Amen. Ter inleiding op de preek. Ik ga nog gerust nog even zitten hoor. Ter inleiding. Om er vast over na te denken. Stel je voor, er komt iemand naast je wonen en jij mag nu kiezen wie dat zal zijn. Optie 1 is iemand die asociaal gedrag vertoont. Iemand die zijn eigen zin doordrijft, desnoods door andere mensen te intimideren. En ook geweld heeft hij in zijn gereedschapskist zitten. Optie 2. Er komt iemand naast je wonen die een heel vriendelijk voorkomen heeft. Een buurman die rekening houdt met de mensen om hem heen. En als je hem spreekt, hij is oprecht in je geïnteresseerd. Wie zou jij naast je hebben willen wonen? Maar nu dezelfde keuze in een ander licht. Stel nu dat er door de buurtvereniging een cadeau wordt gegeven aan iemand die zich echt inspant voor de goede sfeer en de goede verhoudingen in de straat. En je weet wat het cadeau is en je denkt, dat wil ik graag hebben. Het gaat tussen jou en je buurman. Wie zou je dan als buurman willen hebben? Optie 1. Iemand die asociaal gedrag vertoont. Die zijn eigen zin doordrijft. Desnoods door te intimideren en ook geweld zit in zijn gereedschapskist. Optie 2. Iemand die een vriendelijk voorkomen heeft. Die rekening houdt met de mensen om hem heen in de straat. En als je hem spreekt, hij is oprecht geïnteresseerd in je. Dezelfde twee opties. Maar twee keer in een heel ander licht. Kies je voor buurman 1 of voor buurman 2? Ik denk als je verstandig nadenkt over de lange termijn van waar jij nou goed woont, zou je kiezen voor buurman 2, toch? Vriendelijk, geïnteresseerd, een vuiltje aan de lucht. Maar stel nou dat je je laat leiden door, ja maar wacht even, wat kan ik nou winnen voor mezelf? Waar heb ik nu korte termijn wat aan? Prijs? Ja, dan buurman 1 natuurlijk. Makkelijk om van een asociale buurman te winnen in de vriendelijkheidsprijs. Op grond waarvan kies je? En wie kies je? Nou, iets van die spanning, en denk er nog maar wat verder over na, zit in het Bijbelgedeelte, bij de keuze tussen Barabbas en Jezus. En daar gaat het vanavond over in de preek.
Thank you.
Vanavond zien wij recht en onrecht tegenover elkaar staan. Schuld tegenover onschuld. Veroordeling tegenover vrijspraak. Het gaat over Jezus. Het gaat ook over ons. Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Jezus staat in het midden. Ook al is hij wat stil in dit Bijbelgedeelte. Jezus staat in het midden van recht en onrecht, schuld en onschuld, veroordeling en vrijspraak. En als het over deze dingen gaat, dan moet er ook wel een rechter zijn. Het is Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder in Jeruzalem. Onverwachts krijgt hij de zaak van Jezus aan zijn takenpakket toegevoegd. Uiteraard is Pilatus in die dagen aanwezig in de stad Jeruzalem met zijn Romeinse legermacht. Het is immers een feestdag, het Paasfeest. En daarmee is het in Jeruzalem nog veel drukker dan anders. Het broeit in de stad in die dagen. De spanningen zijn voelbaar. Er is verdeeldheid onder het Joodse volk. Ben je voor of tegen de elite? Ga je mee met de cultuur van de bezetters? Of ga je voor radicaal verzet? Wat vind je van de zware Romeinse belastingen? De corrupte tollenaren, de onveilige wegen in het land en dat de overheid uit Rome zich steeds dwingender opstelt. Nou, die spanningen hangen al jarenlang in de lucht in de provincie Judea. Godsdienstige en politieke spanningen. En er hoeft maar iets te gebeuren of je hebt de vlam in de pan. Een explosie van geweld. Vandaar dat Pilatus op het Paasfeest er extra alert op is om de boel onder controle te houden. Iedereen die ook maar een beetje gevaarlijk is voor de stabiliteit in de stad, die gaat gewoon de gevangenis in. Alsjeblieft, geen mensen die nu het volk ophitsen. Maar nu komt er dus toch een menigte mensen naar hem toe. Opgehitst en buitenzinnen. Ze slepen een man met zich mee. Pilatus ziet ze aankomen en het zal hem wat verbaasd hebben. Je zou je toch afvragen wat ze nu met deze man moeten. Zo ruig, zo opstandig ziet hij er ook weer niet uit. Integendeel. En je merkt, Pilatus wordt overrompeld. Plotseling roept het volk allerlei strafeisen. Plotseling klinken er allemaal beschuldigingen. En ze willen wat van Pilatus gedaan krijgen, hoe dan ook. Die man moet weg. Die man Jezus. En zo staat in dit Bijbelgedeelte Jezus voor de stadhouder. Je merkt dat Pilatus er eigenlijk niet in mee wil gaan. Die man, een opstandeling, een staatsvijand, een misdadiger. Nee, dat gaat er niet in. Rechtvaardig is hij. En dat weet Pilatus heel goed. Met een goed geweten kan hij Jezus niet zomaar uit de weg laten ruimen. Dat is zijn eer te na, de eer van het Romeinse recht. Zijn vrouw laat het ook nog eens aan Pilatus weten. En Pilatus zegt het zelf ook, Jezus is de rechtvaardige. Maar Pilatus houdt het toch niet bij dat rechtvaardige oordeel. Dat in Jezus geen schuld is. En dat bij Jezus geen geweld is. Pilatus kijkt om zich heen. En hij laat zich meenemen in de druk van die boze mensenmenigte. De publieke opinie, die brengt hem aan het draaien. Hij ziet de bui al hangen bij dat ontevreden volk. Omwille van de lieve vrede komt hij ze dan wel tegemoet. Maar er bestaat geen lieve vrede als er geen recht is. De evangelist Lucas, die vertelt dat Pilatus eerst aanbiedt om Jezus te laten folteren. En dan zal hij hem loslaten. Hopelijk is dat genoeg, die mishandeling, om het volk tot rust te brengen. Jezus wordt groot onrecht aangedaan. En Jezus doet zijn mond niet open. De apostel Petrus schrijft daarover in zijn eerste brief. Jezus heeft geen zonde gedaan. En in de mond van Jezus is geen bedrog gevonden. Toen hij werd uitgescholden, schold hij niet terug. Toen hij leed, dreigde hij niet. Jezus wordt groot onrecht aangedaan. En Jezus doet zijn mond niet open. Ook de profeet Jesaja, die had dat al beschreven. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. En tot in detail worden deze woorden ingevuld door Jezus. En zo vertelt de Bijbel steeds weer aan ons over Jezus Christus, de gekruisigde. Dat Jezus alles heeft gedaan wat in het woord van God over hem geschreven staat. Want in het woord van God staat opgeschreven dat God een plan heeft om zondaars te verlossen. Te redden. En dat plan vult Jezus helemaal in. Ook toen hij zweeg. En dat oordeel over zich liet komen. In dat zwijgen van Jezus heeft hij heel veel gezegd. In dat zwijgen heeft hij gezegd dat hij zich helemaal geeft om jou bij God terug te brengen. Jezus is perfect gehoorzaam geweest. Jezus komt niet in opstand tegen het lijden, want hij is geen opstandeling. Hij zegt van harte ja. Hij zegt van harte ja op de weg die hem alles kost en jou alles geeft. Maar die openbare geesteling van Jezus blijkt niet voldoende te zijn. De mensen willen meer. En dan gaat Pilatus verder met het onrecht. Want dan blijkt er een gewoonte te zijn in die tijd dat er op grote feestdagen misdadigers worden losgelaten. En Pilatus doet daar een poging om misschien nog ergens de boel te redden. Want hij weet, Jezus is rechtvaardig. Pilatus waagt het erop. En hij stelt een dubbeltal samen. En dan mag het volk gaan kiezen. Barabbas of Jezus. Eén van twee. Eén van twee zal worden vrijgelaten. Eén van twee zal worden gekruisigd. En daar staat het volk dus voor een enorme keuze. Wie willen ze hebben? En ook de keuze van leven en dood. Als jij een moeilijke keuze moet maken, wil je misschien eerst een nachtje overslapen. Maar hier niet. Nog geen dag, nee, nog geen uur wordt er uitgetrokken om een goede afweging te maken in die keuze. Kies ik voor Barabbas of kies ik voor Jezus? Nee, op het moment dat Pilatus die keuze voorstelt, schreeuwen ze het gelijk al uit: Barabbas. En laat Jezus gekruisigd worden. Fractie van een seconde. Schokkend? Misschien vraag je je inmiddels wel af: Jezus ken ik. Mooi. Maar die Barabbas, wie was dat nou eigenlijk? Nou, Barabbas zat dus in de gevangenis. En uit de Bijbel krijgen we wel wat informatie over hem. De evangelist Lucas die vertelt dat Barabbas daar in de gevangenis zat omdat hij een moord had gepleegd tijdens een opstootje, een rel in de stad. En de evangelist Matthäus die vertelt dat Barabbas niet zomaar een gevangene was, maar een beruchte gevangene in Jeruzalem. En de evangelist Johannes, die noemt Barabbas met een Grieks woord een leistes. En met dat woord wordt niet zomaar een crimineel bedoeld, maar iemand die er bewust voor kiest om geweld te gebruiken. Iemand die leeft met geweld. Even een klein stukje geschiedenis uit de tijd van de Heer Jezus. Je had in de tijd van de Heer Jezus een beweging in het Joodse volk. En die werden de Zeloten genoemd. En Zeloten waren, zo zou je kunnen zeggen, terroristen. Aanslagplegers. Mannen die in de schaduw leven. Vaak woonden zij in de grotten en de spelonken van Israël. En ze haten aan de ene kant de Romeinse bezetters, maar aan de andere kant haten zij ook de Joodse elite van hun tijd, de familie van de hoge priester bijvoorbeeld. En Zeloten stonden er toen onbekend dat ze uit het niets konden toeslaan en een aanslag plegen. En vooral tijdens drukke feestdagen, zoals het paasfeest, vormden de Zeloten een grote bedreiging. Denk je even in dat daar op het tempelplein in Jeruzalem een grote groep mensen bijeen is. En ineens kon zo'n Zeloot, zo'n Barabbas, een dolk onder hun kleding vandaan halen en iemand neersteken. En voordat anderen in de gaten hadden wat er gebeurd was, was de aanslagpleger al opgelost in de menigte, teruggegaan naar de schaduw. De gebeurtenissen in Amsterdam deze week zijn daarmee te vergelijken. Zulke mensen waren de Zeloten. Uit het niets toeslaan. Zo iemand was Barabbas en hij had iemand vermoord. Waarom deden zij dit? Nou, uit de oude bronnen van die tijd blijkt dat zij dit deden omdat ze een bepaald ideaal hadden over de toekomst. De Zeloten wilden vrij worden, vrij van de Romeinse bezetters, vrij van de onderdrukking door rijke families. Ze willen gewoon veel vrijheid. En daarvoor gaan zij heel ver. In hun ijver, en dat woord Zeloot, dat betekent ijveraar, in hun ijver willen zij de samenleving veranderen, omverwerpen, vervangen. En ze gaan daarbij over lijken. Zeloten zijn mensen die hun wil doordrijven met geweld. Een nieuwe toekomst met vrijheid, dat is wat ze willen. En alles wat dat in de weg staat, dat ruimen ze wel uit de weg. De dood van anderen is hun leven. Het waren daarmee niet de meest gelovige Joden. Er waren ook wel andere Joden die dat ook wilden, die vrijheid. Maar die wachten op God. En dat God hen zou redden. Maar de Zeloten grijpen zelf vast in. En grijpen vooruit. Ze grijpen naar wapens, ze grijpen naar het leven van een ander. En dat is, in een heel extreme, maar ook duidelijke vorm, wat zonde is. Grijpen. Grijpen en doordrijven. Je eigen zin, je eigen wil doordrijven. Ten koste van anderen. Barabbas was zo'n man. En hij was gepakt. Man met bloed aan zijn handen. Man in de schaduw. Schuldig. Man die vastzit in een geschiedenis van geweld. Een man die ons misschien wel een akelige spiegel voorhoudt, maar daarover later meer. Barabbas. Want de naam trouwens. Letterlijk betekent die naam zoon van een vader. Een minder persoonlijke naam kun je amper bedenken. Alsof niemand meer van hem wist te maken dan, hoe zullen we hem noemen? Zoon van een vader. Wie zijn vader was? Geen idee. Zoon van een vader, daar heb je weer een mens. De volgende generatie. In een geschiedenis van geweld. Een geschiedenis waarin mensen hun wil doordrijven ten koste van anderen. Zoon van een vader. Eens bij onze vader Adam was dat al begonnen in het paradijs. Adam greep naar wat hem niet toekwam. Kennis van goed en kwaad en als God willen zijn. Daar greep hij naar. En de zoon van Adam, Kain, die ging een stap verder. En die greep naar het leven van zijn broer, Abel. En sindsdien vloeit er bloed op aarde. Sindsdien gaat deze wereld en het leven ten onder in grijpen en nemen. Van generatie op generatie, vader op zoon. Tot en met ook deze Barabbas, zoon van een vader. En juist deze Barabbas staat op tweetal met Jezus. Compleet tegenovergesteld aan elkaar. Want in Jezus is geen enkele schuld gevonden. Pilatus zei al, hij is rechtvaardig. Bij Jezus is er geen bloed vergieten. Geen kwaad. Jezus grijpt niet vooruit ten koste van anderen. Jezus drijft zijn wil niet door met geweld. Bij Jezus niets anders dan zachtmoedigheid. En liefde voor God. En liefde voor de mensen om hem heen. Vriendelijk. Met belangstelling voor wie je bent. Jezus, hij geeft zich. Jezus geeft zich helemaal. Zelfs al kost het hem alles. Zelfs al kost het hem zichzelf. Maar is dat nu een koning? Is dat nu jouw plaatje van een sterke held? Is dat nu iemand die gaat voor zijn toekomst? Barabbas, zoon van een vader tegenover Jezus, de zoon van de vader. Recht en onrecht, schuld en onschuld, beoordeling en vrijspraak. Barabbas en Jezus, de keuze is aan de mensen en de keuze wordt Barabbas vrij, Jezus dood. Wat is dat geweest, dat moment van die keuze? Moet je zeggen, dat is een vlaag van verstandsverbijstering? Moet je zeggen, ze zijn zo buiten zichzelf in extase dat ze niet meer helder nadenken? Of ligt het anders? Nee, het gaat dieper. Het gaat donkerder wat hier gebeurt. Het gaat over Jezus. Het gaat ook over ons. Voor wie had jij gekozen? Als je er op het plein had gestaan. Buurman 1 of buurman 2? Barabbas of Jezus? Kiezen voor Barabbas, ergens is dat een veilige keuze. Want stel dat je iets weet van wat goed en kwaad is, dat weet je. Nou, als Barabbas dan ook nog rondloopt, je buurman is, dan kun je altijd nog naar hem wijzen. Die is pas echt slecht. Die is vol van geweld. Geef mij die prijs maar. Ik win ten opzichte van Barabbas. Zolang er nog maar een Barabbas in de buurt is waar je naar kunt wijzen, dan kun je nog denken, oh, met mij valt het mee. Want hij heeft het gedaan. Jij hebt misschien alleen maar gedacht. Hij is echt over de grens gegaan. De grens van dood en leven. Jij hebt misschien alleen maar in je gedachten iemand gehaat. Barabbas, de zeloot, de moordenaar. Als je hem ziet rondlopen, je kunt op hem neerkijken. Je kunt het in de straat over hem hebben als hij er niet bij is. En dan kun je jezelf hoog houden. Kun je ook best blij zijn met jezelf. Het kost je helemaal niks om op Barabbas neer te kijken. Doe maar, dat voelt wel veilig. Maar stel je voor dat je voor Jezus zou kiezen. Stel je voor dat Jezus om je heen is. Dat Jezus in je leven aanwezig is. Als de levende. Voortdurend. En jij ziet Jezus. En hij kijkt jou aan. En hij houdt een spiegel aan je voor. Je ziet zijn onschuld, want hij is rechtvaardig. Je ziet zijn volmaakte liefde. Je ziet dat Jezus niet zichzelf helemaal bovenaan zet om op anderen neer te kijken. Maar dat Jezus is gekomen om te dienen en zijn leven te geven. Dat is confronterend. Want als jij jezelf met Jezus vergelijkt, dan valt het niet zo mee. Dan ontdek je in jezelf, in mij zit ook die neiging om mijn ideeën door te drukken. Die neiging om te nemen wat niet voor mij is. Die neiging om over grenzen heen te gaan. Om mijn droom bovenaan te zetten. Misschien kwam je die neiging van jezelf wel een keer tegen. Keihard tegen in een werksituatie. Je merkte dat de stress omhoog ging. En er gebeurde iets op de werkvloer en je liet al je frustratie over die ander leeglopen. Misschien merkte je wel iets van die neiging. Toen, in die relatie die je had met die vriend of vriendin, en jij bent over grenzen heen gegaan. Kijk, neerkijken op Barabbas is heel makkelijk. Maar als je Jezus ontmoet, dan kom je daar niet zo makkelijk van af. Dan blijkt dat die ontmoeting met Jezus, dat ergens raakt. Dat ergens blijft haken. Dat je bij Jezus ziet hoe een mens ook kan zijn zoals God het wil en zoals God het bedoeld heeft. En dan haakt dat. Dat van die eigen ideeën bovenop. En nemen en grijpen. En vooral wat ik wil. Misschien zit je voor je gevoel wel eens in verstrikt. Omdat je echt brokken hebt gemaakt. Echt over grenzen bent heen gegaan. Omdat je jezelf er steeds weer op betrapt dat je wel verslaafd lijkt te zijn aan je ego. En misschien vraag je wel eens af, kan ik daar ook van loskomen? Want gelukkig word ik er niet van dat grijpen en nemen. Kan ik er ook van loskomen? Los van zonde. Los ook van dat kwade in mij. Barabbas en Jezus. Kijk dan eens waar jij staat in dat dubbeltal. Je staat aan de kant van Barabbas. Maar kijk dan eens opzij. Kijk, daar staat Jezus. Onschuldig. En vol liefde. En daar staat Jezus nou altijd. Op die plek. Waar jij hem kunt zien. Daar moest hij zijn. Daar wilde Jezus komen. En je kijkt naar Jezus daar. En tot grote verwondering mag je zien, Hij neemt mijn leven over. Hij neemt mijn schuld op zich. Zwijgend. Liefdevol zwijgend. Hij doet het. Hij gaat naar het kruis. Met al dat grijpen. Met al die zonden. Met al die ikken van ons. Naar het kruis. Hij gaat. En daarom mag jij ook gaan. Net als Barabbas, die tot zijn verwondering op die dag vrij kwam. Door Jezus. Je mag gaan, het leven in, vrij uit. Vergeven. Een nieuw begin. Hij ging, Jezus ging in jouw plaats op weg naar Golgotha. Hij, voor mij. Dat is waar je in het geloof altijd over mag verwonderen. Hij, voor mij. Hij betaalt de rekening. Voor al die schade die ik heb gemaakt. Voor Jezus de dood. Voor jou het leven. Jesaja zegt, wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Geloof je dat? Recht en onrecht, schuld en onschuld, veroordeling en vrijspraak. Het gaat over Jezus. Het gaat ook over ons. Zie hoe Jezus lijdt voor mij. God is rechter. God maakt het recht om jou te redden. God laat op Golgotha zijn oordeel horen. Vrijspraak. Als je je leven kwijtraakt aan Jezus. Kijk nog eens naar Jezus die in jouw plaats ging staan. Staar je maar zalig aan Jezus. Dan wordt het echt paasfeest. Bevrijd uit de schaduw. Levend in het licht. Vrij uit. Onderweg naar het eeuwige leven. Naar de toekomst. Die Jezus stilzwijgend liet beginnen. Dat is het leven. Door Jezus alleen. Amen.
Jesus lives, He is all beside.
Bij de uitgang of digitaal kunt u uw gave teruggeven in de collecte. De eerste collecte voor de diaconie. De tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor het onderhoud van de kerk. Laten wij bidden. Heere God, wij danken u voor het evangelie. Wij danken u voor goed nieuws van uw Zoon Jezus Christus. Goed nieuws voor mensen die verstrikt zitten in hun eigen wil. Goed nieuws voor mensen die schade aanrichten. Dingen breken. Wij danken u voor recht in Jezus. Wij danken u voor de vrijspraak van Golgotha. Wij danken u voor uw genade, die genoeg is. Genoeg om van te leven voor altijd. Wij danken u voor het woord dat u vanavond aan ons gaf. We bidden u, laat uw woord in ons leven vrucht dragen. Laat uw woord ons steeds weer stimuleren en aanmoedigen om met Jezus te leven. Ook als dat confronterend voelt, omdat Jezus ons van onze zonden wil afhelpen, in vergeving en vernieuwing. Wij bidden u, laat uw Heilige Geest ons allen leiden op de weg van het geloof. Heere, wij bidden u voor deze wereld. Voor mensen die verstrikt zitten in geweld en onrecht. Wij bidden u, ontferm u over deze wereld. Kom met uw vrede. En geef dat mensen vredestichters zullen zijn. Er zijn zoveel plekken waar wapens klinken en mensenlevens vergaan. Heere, ontferm u. Heere, geef vrede. Wij bidden u voor deze wereld die in gebrokenheid is. Voor deze schepping die zucht. We bidden u in het bijzonder om uw ontferming over de slachtoffers van de aardbeving in Thailand en Myanmar. Wij bidden u voor uw volk Israël. Dat heel uw volk zal leven in het geloof in Jezus, de Messias, de vredevorst. Dat er steeds meer de ogen voor zullen opengaan in het Joodse volk, dat de toekomst van uw koninkrijk in Jezus begonnen is. Laat die zegen van uw verbond over heel uw verbondsvolk zijn. Wij bidden u voor uw kerk. Houd ons dicht bij uw woord en bij uw Zoon Jezus. Breng ons ook in Nederland meer en meer bijeen aan de voet van het kruis van Golgotha. Wij bidden u voor de kerk in IJsselstein, dat zij zal bloeien in geloof, in hoop en in liefde. Wij bidden u dat u met uw Heilige Geest krachtig doorwerkt in alle generaties, opdat uw naam daarin verheerlijkt zou zijn. Want zou dat, Heere, niet tot de eer van uw naam zijn als ook over deze stad gezegd zal worden dat velen die eerst buiten Jezus leefden zich gebogen hebben voor de koning van hemel en aarde. Zou u het willen doen, Heere, om de eer van uw naam? Help ons dan ook met uw Heilige Geest om in het leven van elke dag een levende getuige van Christus te zijn. Zegen ons in deze nieuwe week. Bewaar ons ervoor dat we voor onszelf zouden gaan. Bewaar ons ervoor dat we over grenzen heen zouden gaan. Bewaar ons bij uw woord, bij uw Zoon Jezus, bij het eeuwige leven. En laat uw koninkrijk komen. Dat bidden wij u. Terwijl we u danken en bidden voor de vergeving van al onze zonden. Door uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Staat u nu aan?
Sorry hoor. Ik wil iedereen die bedanken die geholpen heeft voor deze prachtige dienst. Natuurlijk de dominee die een prachtige preek heeft gegeven over hoe Jezus voor ons leidt. Marcel met zijn zanggroep en natuurlijk de organist voor alle muzikale ondersteuning. Natuurlijk iedereen die er was. Bedankt voor jullie komst. Heel erg gezellig en natuurlijk heel mooi om het geloof zo met elkaar te delen. Daarnaast ook iedereen die achter de schermen en voor de schermen heeft geholpen nog extra bedankt. En we gaan zo nog de zegen meekrijgen en een lied zingen van Psalm. En dat mogen we zo staande doen. En daarna wens ik jullie een mooie en gezegende week toe.
Laten wij onze harten richten op God. Ontvang zijn zegen en ga in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.